Waar we terechtgekomen waren bij het gedeelte wat min of meer begint dan in vers 14, waar staat: en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Van vers 14 hebben we al gezien dat het gelezen moet worden en kan worden in samenhang met vers 1, waar gesproken wordt over het woord dat bij God was en het woord wat God is. En waarvan er in vers 14 gezegd wordt dat het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En de apostel zegt erbij: en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Want de gedachte is dat dat het woord vlees is geworden in de persoon, moeten we dan zeggen, van de Heer Jezus Christus. En die is inderdaad in heerlijkheid geopenbaard. Dat wil zeggen, de apostelen hebben ook inderdaad de heerlijkheid van deze Christus, die het woord Gods is, aanschouwd. En het moet duidelijk zijn dat daarbij gesproken wordt over de Christus niet in zijn vernedering, maar juist in zijn verhoging. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de opstanding van Christus, of over de opgewekte Christus. Daar blijkt ook, als we dat vers 14 dus, leggen naast wat de apostel zegt in 1 Johannes 1, komt hij verder, we zijn nog niet in hoofdstuk 2 toe, dus dan... Van vers 14 uit Johannes 1 blijkt dat het gelegd moet worden en kan worden naast de aanhef ook van de eerste Johannesbrief, waar de apostel uitdrukkelijk spreekt over een heerlijkheid die ze aanschouwd hebben, die hij zelfs getast heeft enzovoorts, waarbij duidelijk is dat het daar gaat om inderdaad de opstanding van Christus. Er is nog één andere mogelijkheid, want als de apostel Petrus het heeft over... Nou, wat zegt hij precies? 2 Petrus 1, dan zegt hij, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar dan zegt hij ook zoiets, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Namelijk, ter gelegenheid van wat wij dan noemen de verheerlijking op de berg. Dat zegt hij er ook bij. 2 Petrus 1, want er staat, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, dat is 2 Petrus 1 vers 16, en dan vers 17, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat is het dan. Waar dus de apostel zegt de verheerlijkte Christus gezien te hebben, zijn majesteit namelijk, ter gelegenheid van zijn verheerlijking op de berg. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de verheerlijking op de berg een voorafschaduwing was van de verheerlijkte verhoogde positie van Christus, die hij pas zou ontvangen nadat hij uit de doden zou zijn opgestaan. En dat staat er ook letterlijk zo in Marcus 9 bijvoorbeeld. Nou goed, daar laat ik het bij. Het gaat erom dus dat als in Johannes 1 vers 14 staat, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Johannes het dan heeft over de opgewekte Christus, hetgeen ook overeenkomt met de uitdrukking een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, want er blijkt dat ook die uitdrukking, de enige geborene, gebruikt wordt in verband met de verheerlijkte Christus, de opgewekte dus. Waarna gezegd wordt dat hij was vol van genade en waarheid. Dat heb ik vorige keer ook al bij stilgestaan, omdat het een uitdrukking is die ontleend is aan de oud-testamentische profetieën. Een uitdrukking die dan verband houdt met het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij het oude verbond, de wet, uiteraard niet genade is, maar wet. Maar ware genade komt tot stand onder het nieuwe verbond. Dat is niet door Mozes, maar door Christus. En de strekking is van die woorden blijkt ook uit het feit dat in vers 17 de wet uitdrukkelijk genoemd wordt. De wet van Mozes en ook weer genade en waarheid. Daar kom ik straks nog wel even op. Maar we gaan nog verder met vers 15, waar staat Johannes getuigd van hem. Dat is dus die Johannes die al genoemd was in vers 6 van dit hoofdstuk. Johannes de Doper. Dus Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Dat is een aardige uitspraak, omdat het de diepste achtergrond verklaart van het zoonschap, of beter nog van het eerstgeboorterecht. Immers, Johannes de Doper, die zegt: na mij komt hij die voor mij was. Dat wil zeggen, Johannes de Doper staat daar ergens midden in de tijd, om het om maar zo te zeggen, op een bepaalde datum. Maar hij zegt: ja, maar na mij komt er een, dat is veel belangrijker. En die is belangrijker omdat hij voor mij er al was. Het aardige is dan dat we hier dan een vergelijking vinden tussen Johannes en Jezus. En die vergelijking, ik dacht dat we die al eens eerder gemaakt hebben, die vergelijking die komt overeen met de vergelijking tussen de oude mens en de nieuwe mens. Dat wil zeggen, hier hadden we Johannes, kort maar even af, en daarna zou komen Jezus Christus, het woord. Hij komt na Johannes, maar hij is ouder dan Johannes, omdat hij het woord is dat in de beginnen was bij God en dat uiteindelijk, op een bepaalde datum uiteraard weer, een bepaalde dag vlees is geworden. En wij zetten bij zijn vleeswording een datum, hetzij bij zijn geboorte in Bethlehem, maar beter natuurlijk bij zijn opstanding uit de dood. We zetten daar een datum, maar toch, hoewel hij daar verscheen als de enig geboren en ook eerstgeboren zoon, was hij ouder en daarom heeft hij ook oudere rechten dan Johannes. Maar hetzelfde verhaal kunnen we nog een keer vertellen. Dan vullen we niet in Johannes de Doper, maar vullen we in Adam. En voor Christus vullen we dan in ook Adam, namelijk de laatste Adam, ofwel de tweede Adam, termen ontleend dan aan bijvoorbeeld 1 Korinther 15. En dan geldt precies hetzelfde verhaal. Dan blijkt namelijk dat de tweede Adam, degene die later kwam dan Adam, oudere rechten heeft dan Adam, omdat hij eerder was dan Adam. Sterker nog, hij was zelfs de schepper van Adam. Daar kom ik misschien ook nog even op terug zometeen. Maar het principe is dus dat de uiteindelijke erfgenaam, want daar gaat het altijd om, de uiteindelijke erfgenaam, dat wil zeggen degene met het hoogste en daarmee eerste geboorterecht, die blijkt een tweede te zijn hier beneden, hier op aarde zal ik maar zeggen, in deze wereld, maar in werkelijkheid ontvangt hij het eerste geboorterecht, omdat hij in werkelijkheid eerder was, ouder was, omdat hij namelijk was van voor deze wereld. Dat is eigenlijk een van de geheimen van de Bijbel, om zo te zeggen. De tweede krijgt het eerste geboorterecht. Waarom? Omdat de tweede eigenlijk al was voor de eerste. Op een andere manier, maar hij was al eerder. Dat geldt natuurlijk niet voor Jacob, zal ik dan maar zeggen, en Esau. Hè? Integendeel, op hen wordt het principe van toepassing gebracht. Esau was het eerst en daarna Jacob. Maar Jacob krijgt toch het eerste geboorterecht. Niet omdat hij echt eerder was dan Esau, maar gewoon omdat hij een type is van Christus, uiteraard van de laatste Adam. Daar gaat het om. Het is een aardig voorbeeld trouwens, omdat Esau eigenlijk ook gewoon Adam heette. Die wordt ook bij gelegenheid Edom genoemd. En Edom is in het Hebreeuws in elk geval volstrekt hetzelfde als Adam. Nou goed, het was maar even als voorbeeld. Maar het gaat erom dat het laatste hoger was dan het eerste. Nu we het toch over hebben, Johannes heeft het erover, het komt vanzelf in het volgende vers. Johannes zegt namelijk in vers 15, Johannes de Doper zegt: deze was het van welke ik zei, die na mij komt is voor mij geworden. En dan de toelichting, want hij was eerder dan ik. Hoezo? Wel vanwege vers 1. Hij was namelijk in de beginnen bij God. In het Johannes-evangelie wordt er trouwens vaker over gesproken, later ook speciaal nog in Johannes 17. Daar waar de Heer Jezus spreekt over de heerlijkheid die hij bij de Vader had voordat hij vernederd werd en als mens hier op aarde geboren werd. Maar in vers 16 vinden we nog zoiets. Daar staat: en uit zijn volheid, uit de volheid namelijk van hem die na Johannes kwam, maar voor Johannes al was, uit die volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Daar zit een heleboel aan vast. In de eerste plaats het verschijnsel dat er twee maal over genade gesproken wordt. Genade voor genade. Of genade op genade of over genade. De gedachte is namelijk dat wij niet alleen genade hebben ontvangen, maar we hebben tweemaal genade ontvangen. Dat lijkt wat vreemd, maar toch is het niet zo moeilijk. Het principe is namelijk dit, dat de zondaar, de mens in het algemeen, slechts door genade zalig wordt. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook wel zo blijven, hè? Zolang de zondaren zijn bedoel ik. De mens wordt uit genade zalig en door geloof en niet uit de werken der wet, maar door geloof in de Heer Jezus Christus of door geloof in het woord Gods. Het bijzondere is echter dat wij niet alleen door genade zijn zalig geworden sinds de opstanding van Christus. Dat is niks bijzonders, want dat was Abraham ook. Hè? Die was ook Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En wel gelukzalig dus de man die God de zonde niet toerekent, zei de psalmist, waarna de apostel Paulus dat weer aanhaalt en vermijden. Dus dat is een algemene Bijbelse waarheid. Maar het is bovendien zo dat wij sinds de opstanding van Christus leven in de bedeling van de genade. Oftewel in de huishouding van de genade, om diezelfde term dan maar eens anders te vertalen. Het is namelijk zo dat wij gehoord dienen te hebben van de bedeling van de genade, die via de apostel Paulus bekend werd gemaakt. Ik bedoel zo, je moet ervan gehoord hebben en dus moet iemand het bekend gemaakt hebben. Nou, dat is wat je in Efeze 3 tegenkomt. In Efeze 3 zegt de apostel namelijk in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, dat is het Griekse oikonomia, van oikos, dat is een huis, en van nemo, dat is zo'n beetje beheren, regeren, geven en nemen. Ons woord nemen komt er trouwens vandaan. Maar een bedeling is dus eigenlijk gewoon een huishouding. Het is ons woord economie, voor zover dat ons woord is trouwens. Oikonomia, economie, een huishouding betekent het letterlijk. Efeze 3 vers 2, indien je maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding dus, der genade gods. Op een andere plaats wordt het woord vertaald met rentmeesterschap. Dat is ook een goede omschrijving. Economie is natuurlijk toch niet een echt goed Nederlands woord. Vandaar dat het in de Statenvertaling ook niet voorkomt. Maar bedeling is zo gek nog niet, want bedeling veronderstelt ook dat de dingen uitgedeeld worden, gedistribueerd worden. De een krijgt dit, de ander krijgt dat, en het wordt in een huishouding nou helemaal zo geregeld. Wij kennen de term niet zo goed meer, hoewel vroeger de term bedeling gebruikt werd voor de armenzorg.
Ja,
de diaconie. De diaconie, ja, weer een ander woord. Maar dan leefde je van de bedeling. Maar het is dus een huishouding, het grondwoord. Indien je maar gehoord hebt, je moet dus van die huishouding gehoord hebben. Indien je maar gehoord hebt van de huishouding der genade gods. En zo'n huishouding wordt gekenmerkt door bepaalde principes die daar heersen. Het is toch eigenlijk een vorm van heerschappij hoor. Want het Hebreeuwse woord, wat met dit woord oikonomia vertaald wordt in het Oude Testament. Ik vertel nou wat moeilijke dingen, maar dan moet je gedachten even bijhouden zondagmorgen. Maar het Hebreeuwse woord, wat met dit Griekse woord oikonomia vertaald wordt, dat is het Hebreeuwse woord memshala, dat komt van marshal, dat betekent gewoon regeren. En vandaar dan ook dat het eigenlijk ook overeenkomt met het Oud-Testamentische begrip heerschappij. Dat woord is het in het Oude Testament, heerschappij. En dat maakt het alweer iets eenvoudiger. Want de bedeling der genade gods is dus een huishouding der genade gods, maar je kunt het ook noemen een heerschappij der genade gods, zodat je nu de vraag kunt stellen, en wat heerst er dan? Of wat is de huisregel in deze huishouding? Dat is een andere manier om het te zeggen. De genade gods. Dus het is niet alleen maar een naam, de bedeling der genade gods, maar het betekent ook inderdaad dat genade gods heerst, heerschappij heeft, de belangrijkste huisregel is. Dat alles in die huishouding bestuurd wordt door die genade gods. Nou, in die huishouding leven wij. In het algemeen is het zo dat die term gebruikt wordt, maar dan zeg ik het heel breed hoor, voor het nieuwe verbond in het algemeen. Maar meer speciaal, want dat blijkt gewoon hier uit Efeze, meer speciaal wordt de term gebruikt voor de bedeling waarin wij leven. Een bedeling die loopt tot aan, wat we dan noemen, de opname van de gemeente. Omdat daarna ook nog wel wat anders regeert dan uitsluitend genade. Daarna heerst nog steeds genade, hoor. Om het te vertellen dan voor degenen die er beter in thuis zijn. Genade heerst omdat genade op de troon zit. Dat is volgens de Hebreeënbrief zo, want in Hebreeën 4 wordt gesproken over de troon der genade. Dat komt op hetzelfde neer, hoor, als huishouding of bedeling der genade. Als je het niet al te nauwkeurig neemt, komt het op hetzelfde neer. Dat betekent dat genade op de troon zit. Maar die genade zit op de troon, het is een genadetroon, omdat op die troon gezeten is de hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek. Daarom heerst genade, omdat Melchizedek, oftewel Christus natuurlijk, op de troon zit. En nou is de volgende vraag, hoe lang zit hij op de troon tot de opname van de gemeente? Nee, natuurlijk, hè. Dat blijft gewoon zo, dat blijft altijd zo. Want gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, zegt Psalm 110. Zodat genade altijd blijft heersen. Maar de bedeling der genade wordt opgevolgd door de bedeling van de volheid der tijden waarover al gesproken was in Efeze 1. Daar hebben wij het niet over gehad, maar Efeze 1 spreekt erover. En Efeze 3 spreekt over de bedeling der genade gods. En de gedachte is dan dat de bedeling der genade gods niet alleen maar is de heerschappij van de genade gods, maar het is de heerschappij van de genade gods gedurende deze tegenwoordige bedeling, deze tegenwoordige oikonomia. Want deze tegenwoordige bedeling, die is begonnen bij de opstanding van Christus, tegelijkertijd met het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus tegelijkertijd met, laten we zeggen, de troonsbestijging van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar na deze bedeling komen er nog twee, een korte en een wat langere weer, twee bedelingen die ook deel uitmaken van het nieuwe verbond, want dat blijft altijd, en die dus ook vallen onder de heerschappij van de genade gods, omdat nog steeds dezelfde koning en hoge priester op de troon zit. Maar het bijzondere is dat in onze bedeling die koning en hoge priester eigenlijk alleen maar hoge priester heet, en zijn koningschap wordt als het ware achterwege gelaten. Begrijpt u me goed, hij is koning, maar hij laat er niet veel van weten of van merken, zodat de nadruk valt op zijn priesterschap, en zodat dus inderdaad ook de nadruk valt op de heerschappij van de genade, uitsluitend heerschappij van de genade. Want hierna, na de opname van de gemeente namelijk, is er nog steeds genade, en heerst ook genade, jawel, over de gelovigen uitsluitend, maar daarbuiten zal de Heer wel degelijk oordeel brengen, dat is helemaal geen genade, hij zal wel degelijk oordeel brengen over de volkeren der aarde in het algemeen enzovoorts, en dat moet ook wel, anders kan hij inderdaad zijn koninkrijk hier op aarde niet vestigen. Anders zou die afhankelijk zijn van de vrijwillige medewerking van de mens om tot geloof te komen. Maar als de mens niet tot geloof wil komen, dan houdt hij in principe het koninkrijk van Christus op aarde tegen. Maar aangezien de Heer zich dan niet meer laat tegenhouden, neemt hij dus gewoon de ongelovigen van de aarde weg. Zo zit dat. Ja, daar kun je moeilijk over doen en tranen bij je in je ogen krijgen, zal ik dan maar zeggen. Maar zo gebeurt het toch. Dat verandert aan de feiten niks, hè. Dat wil dus zeggen dat in onze, kijk, als ik het nou vlug zeg, hè, dan is het eigenlijk zo dat na de dood en opstanding van Christus en hemelvaart, ik trek meestal de lijn maar even zo door voor het gemak, want het was één gebeurtenis, de opstanding en hemelvaart van Christus, dat is namelijk zijn verhoging, dat daarna het nieuwe verbond in werking is getreden. Dat er even weer afhalen voor het gemak. Is het nieuwe verbond in werking getreden? Ik schrijf dat hier maar even uitgebreid onder. Zo, nieuwe verbond. Maar het neemt niet weg dat het wel onderverdeeld wordt in een paar stukken. Namelijk een stuk van, laat ik maar ongeveer erbij zetten. Dan mag het niet op een dag nauwkeurig, maar het duurt dan ongeveer 1993 jaar. Ongeveer 1943 jaar tot aan de opname van de gemeente, van de pijltje bijzetten, ter herkenning. 1993 jaren, dat is niet een datum, dat is een periode, dat is niet hetzelfde. Nee, sommigen weten dat niet. Dus te zeggen, dat is niet een datum, niet een jaartal. Het is een meting van een periode, van profetische jaren. Die vind je op onze kalender ook niet eens terug. Nou goed, 1993 jaar tot aan de opname van de gemeente, waarna een periode volgt van 40. Nou, die kan ik niet eens op schaal tekenen, hè? Dat moet dan ongeveer zo, maar dat is al vergroot. De periode van 7, dan kom je tenminste netjes aan die 2000, daar zit hem dat in. Van 7 en 33 jaren. En daar zet ik een pijltje andersom, want het pijltje dat komt vanuit de hemel. Want aan het eind van die volgende bedeling, die dus maar 40 jaar duurt, hè, aan het eind van die volgende bedeling zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dus als de verheerlijkte zit hij op de troon. Dat heet niet troon der genade, dat heet wel troon zijner heerlijkheid. Maar het is een troon niet in de hemel, maar op aarde. Officieel. Die troon is er nu niet op aarde, dan wel. En dat is dus 40 jaar na de opname van de gemeente. En die periode, of die bedeling heet de bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 1 vers 10. Dank u. De bedeling van de volheid der tijden. Waar staat dat die is, ik lees het wat ruw, dat die bedeling is om alles, eigenlijk staat er gewoon het heelal hoor, tapanta, het heelal, om alles tot één te vergaderen in Christus en wel twee dingen, namelijk zowel dat wat in de hemel is als wat op de aarde is. Want er zijn twee dingen, het heelal bestaat uit twee dingen, dus hemel en aarde immers. Nou, hemelen dan vooruit dan. Maar hemel en aarde. En die beide worden gebracht onder de heerschappij van Christus. Daar wordt ook onderscheid tussen gemaakt, tussen hemel en aarde in dat verband. Want dat vinden we bijvoorbeeld ook terug in Tonze Vader. Hè? Dat, hè? Uw wil geschieden, nee, uw koninkrijk komen. Dat is hetzelfde als uw wil geschieden, dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Nou, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Als je dat nou langzaam leest, dan lees je daarin dat dus dat koninkrijk eerst aanbreekt in de hemel. En dat het de bedoeling is dat nadat het in de hemel gevestigd is, dat het daarna ook op de aarde geopenbaard wordt of komt of hoe het maar heet. Maar uw wil geschieden gelijk in de hemel, dat is dus eerst, alzo ook op de aarde. Als het andersom zou moeten, klopt dit nooit en komt het ook nooit, hè? Want er staat dus letterlijk, zoals het in de hemel is, zo moet het ook op de aarde komen. Nou, als het eerst op de aarde komt en dan pas in de hemel, zitten we natuurlijk verkeerd. Dan komt het helemaal nooit, hè. Maar uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Nou, hier in dit vers staat dat God alles tot één zal vergaderen in Christus. En dat is die koning, uiteraard, van dat koninkrijk. En dat alles, het heelal, bestaat uit wat in de hemel is, dezelfde volgorde dus, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Nou, als ik het nou even vlot zeg, dan is het zo, dat in onze tegenwoordige bedeling Christus in de hemel gezeten is op zijn troon, en hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar dat betekent in de praktijk dat in deze tegenwoordige bedeling slechts de hemelse dingen aan hem onderworpen worden, niet zijn, worden. Zijn kun je zo niet zeggen, want het is niet zo. In de hemel vind je nog steeds de macht der lucht, heet het dan. Het woord hemel, dat wil de apostel liever niet gebruiken. Maar het is wel de hemel natuurlijk. Want Satan en zijn engelen zijn nog wel degelijk in de hemel en zijn niet aan Christus onderworpen. Althans, niet. Zij hebben zich niet aan hem onderworpen, laat ik het dan zo zeggen. Maar hoe dan ook, deze bedeling eindigt dan ook met het werpen uit de hemel van degenen die daar eigenlijk niet horen, omdat ze niet aan Christus onderworpen zijn. Dat wil zeggen Satan en de hele mispogen, of hoe heet zoiets, zijn hele familie. Dat was gewoon Hebreeuws, hoor, dat geeft niks. Maar ze worden uit de hemel geworpen. En wij, die in de hemel thuis horen, maar om een of andere reden abusievelijk zoiets, hè, hier op aarde rondlopen met twee benen op de grond, jawel, wij zullen inderdaad naar die hemel toe gaan, ook lichamelijk, om de eenvoudige reden dat we daar thuis horen. Bovendien, wij maken al lang deel uit, door geloof uiteraard, en door wedergeboorte, van dat hemelse koninkrijk. Wij hebben een burgerschap of een wandel of hoe het maar heten mag in de hemel. We worden ook geacht de dingen te zoeken die in de hemel te zijn. Want daar is ons burgerrecht en deze bedeling eindigt met de zaak recht te zetten. Namelijk wat in de hemel is en er niet thuis wordt, wordt op de aarde geworpen. Dat wat op aarde is en maar hier niet thuis wordt, maar in de hemel, wordt naar de hemel gehaald. Dat is een heel eenvoudige zaak. En uit Openbaring 12, maar dat geef ik alleen als hint, blijkt dat die dingen inderdaad gelijktijdig gebeuren. Namelijk de opname van de gemeente en het werpen van Satan en zijn engelen uit de hemel. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus opname van de gemeente en de draak. En een derde van de sterren, heet dat, hè, worden uit de hemel geworpen bij dezelfde gelegenheid. Dus dat is het einde van deze bedeling. Het einde dus, en onze bedeling eindigt dus met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. De daaropvolgende 40-jarige korte bedeling van de volheid der tijden heeft tot doel om dat in de hemel gevestigde koninkrijk ook daadwerkelijk op de aarde te brengen. Zodat de troon in de hemel uitgebreid wordt met een troon zijn er heerlijkheid op aarde. En dat is wat hier staat. Om alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Waarna dus nog een periode volgt van aanvankelijk 1000 jaar en dan nog een stukje. Wij weten niet hoe lang, want dat staat er ook niet bij. Maar een periode van 1000 jaar en dan kennelijk nog in ieder geval een periode van binnen 1 generatie. Meer kan ik er toch niet van zeggen. Een periode van 1000 jaar en iets langer. Waarin Christus zijn koninkrijk op aarde gevestigd heeft. Waarbij de 1000 jaren niet de termijn zijn van de regering van Christus. Zoals abusievelijk gedacht wordt. Door een verkeerd woordgebruik. Maar 1000 jaar is de termijn waarbinnen Satan gebonden is. Vandaar dat het verhaal nog wat langer duurt dan die 1000 jaar. Want na 1000 jaar zal Satan weer losgelaten worden. En zal weer de volkeren verleiden. Allemaal nog op deze oude wereld. Vandaar dat hierachter nog ongeveer 1 generatie. Nou in ieder geval 1 generatie moet zitten. Nou dan krijg je dus dat wat in de hemel is. En dat wat op de aarde is. Als je dus erg vlot zegt. Dan in het Onze Vader dus, hè, dan staat, u wil geschieden, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, want het koninkrijk is in principe opgericht door de opstanding en verhoging van Christus. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En die overgang van hemel naar aarde, dat is dan die korte periode van 40 jaar. Ja, kort, maar bijzonder hevig, hè? Ja. Kort en bijzonder krachtig. De dagen van de grote verdrukking. Ja. Nou, waar we nou van gehoord moeten hebben is van de bedeling der genade gods. Dat is de langste uit deze van 3 bedelingen uiteraard. Dus veruit de belangrijkste ook, maar je moet er wel bij bedenken dat heerschappij van de genade ook altijd blijft. Omdat Christus voor altijd hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar wanneer hij zijn koningschap openbaart, in de overgang van deze bedeling naar die van het aardse koninkrijk, dan wil zeggen dat er nog wel wat meer regeert dan alleen maar genade. Dat blijkt ook wel, want in de uitspraken, ook al in het Oude Testament, over dat koninkrijk op aarde, wordt wel deel gesproken over oordeel wat er gebracht wordt over ongelovigen, zeker over hen die in opstand komen tegen de Heer. Tegen de koning dus. Dan is er niet uitsluitend heerschappij van de genade. Dan heerst er nog wat meer, er heerst ook zijn recht en zijn woord en noem maar op. Maar de term bedeling der genade gods, de term genade gods of heerschappij van de genade zou op het hele nieuwe verbond toegepast kunnen worden. Het bord is dan veel te klein, want dat blijft altijd natuurlijk, ook in de nieuwe schepping. Maar de term bedeling der genade gods beperkt zich tot de huishouding waarin wij leven. Een huishouding die wordt opgevolgd door die van de volheid der tijden en daarna door die van het geopenbare koninkrijk. De Bijbel geeft er niet een speciale naam aan. Maar deze 2 bedelingen worden in de Bijbel wel met een speciale naam genoemd, namelijk de bedeling der genade gods, die ook wel genoemd wordt de bedeling van de verborgenheid, staat in vers 9, en de daaropvolgende bedeling van de volheid der tijden. Maar heerschappij van de genade is er in deze huishouding, deze bedeling der genade gods. Dan gaan we weer verder, nou ja, dat wil zeggen, eerst terug naar Johannes. Maar verder in het betoog, waar stond uit zijn volheid, en waarmee was hij vol? Johannes 1 vers 16, hè? Uit zijn volheid, maar waarmee was hij gevuld? Met ware genade, die uit vers 14, hè? Genade en waarheid, ware genade. En dan heb je het weer, ware genade. Hoezo ware genade? In de zin dus van uitsluitend genade. Genade in optima forma, in zijn hoogste vorm betekent dat gewoon. Dat wil zeggen, ook in de dagen van het oude verbond werden mensen slechts zalig door geloof. En dus uit genade. Dat is onder het nieuwe verbond ook zo. Trouwens, een mens wordt onder het oude verbond helemaal niet zalig. Hij wordt, maar daar kom ik zo wel op terug. Hij wordt zalig door de genade gods. En het heeft met het oude verbond niet zoveel van doen. Dat gaat eigenlijk buiten het oude verbond om. Maar ik heb het verkeerd gezegd. Ik moet ook zeggen, in de dagen van het oude verbond. Dat is wat anders dan onder het oude verbond. In de dagen van het oude verbond. Werd de mens ook gewoon zalig door genade enzovoort. Maar ware genade, genade is een hoogste vorm, komt pas tot stand door de opstanding van Christus, omdat het aanbreken is van het nieuwe verbond. En tot zover gaan heel wat theologen toch nog wel mee vandaag. Niet zoveel, maar er zijn er toch nog wel wat die dan zover meegaan. Maar je moet nog iets verder mee, want het blijkt dat niet alleen gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond, maar meer speciaal om het aanbreken van deze tegenwoordige bedeling. Dat is niet helemaal hetzelfde. Nee, ik las van de week nog een verhaal, of van, ik weet niet meer welke theoloog het was, over bedelingen. Hè? Zocht ik het woord bedeling op in een theologische encyclopedie of zoiets, weet je veel. Bedeling, dan wil ik als weten wat ze zeggen, dan weet je het gauw. Er zijn twee bedelingen, wordt dan gezegd, hè? De oude bedeling en de nieuwe bedeling. Maar dat bedoelen ze mee, het oude verbond en het nieuwe verbond. En daarmee is het verhaal af. Nou kom je daar een heel eind mee natuurlijk. Omdat het spreekt over de belangrijkste overgang in de heilsgeschiedenis. Die van de wet naar de genade. Dat is inderdaad waar. Maar er is een nauwkeurige verdeling te maken. Een veel verdere verdeling. Want de nieuwe bedeling is dan eigenlijk de bedeling van de genade gods waarin wij leven. Maar er komen er nog twee achteraan. En het oude verbond, de oude bedeling, is die van de wet. En daar zaten er nog een paar voor. Want de wet begon niet bij Adam. Altijd een groot dilemma waarvoor de verbondstheoloog komt te staan. Als je hem dat vertelt, maar dat is, dan moet hij zich uitredden. Maar dat kan hij natuurlijk niet. De wet kwam pas bij Mozes. En als men zegt, maar de mens heeft toch een wet nodig om te kunnen leven. Ook nadat Christus de wet vervuld heeft. Dan kun je er altijd tegenover zetten. Maar wat moesten dan de mensen voordat er een wet kwam? En als men voor de wet zonder wet kon leven, dan kan men na de wet ook zonder wet leven. Dus het hele argument is dan weg. Bovendien heb ik er altijd meelijden met Abraham, die het helaas zonder de wet heeft moeten stellen. Ja, dat is toch een rare redenering. Maar we zijn blij met Abraham, dat hij zonder de wet, zelfs zonder besnijdenis, staat er dan nog bij in Johannes, in Romeinen, Romeinen 9, geloof ik. Nee, Romeinen 4 is het, hè? Dat is als zonder de wet en zonder besnijdenis gerechtvaardigd werd door geloof. Dat is dus wat de mens nodig heeft. Maar goed, laten we er maar zo verder gaan. Uit zijn volheid, uit die volheid van ware genade van vers 14 dus, hè? Uit zijn volheid van vers 16 hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Zodat je bij nader inzien zelfs de term genade en waarheid kunt zetten naast genade voor genade. Het is waarheid in een, of het is genade in zijn hoogste vorm. Daar gaat het om. We hebben ontvangen genade voor genade. En nou komt het verhaal weer. Dan moet ik helaas. Nee, ik heb hier nog een stukje bord. Hè. We hadden daar het verhaal over Johannes. Ik zet nou maar gewoon kruisjes. Johannes die zei: na mij komt er een die voor mij al was. Dat is het volgende vers. Hè? Dat was vers 15. En hij zei dat over de komst van de zoon in verband met de ware genade. Maar zo'nzelfde figuur of structuur, zo je wilt, die hebben we in vers, niet alleen in vers 15 in verband met Johannes en Jezus, maar die hebben we in vers 16 in verband met wet en genade. Kijk maar eens. Want we hebben de wet, die kwam bij Mozes. En nadat de wet vervuld was, kwam er wat anders, namelijk genade. Of genade. Die kwam namelijk door Christus. Want, Romeinen 10... het einde der wet is Christus. En dan komt er ook een nieuw begin, namelijk tot rechtvaardiging, dat is het doel, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En dat is dus uit genade, want door geloof en uit genade, dat is één geheel. Dus engelen dat is Christus, toch de vader van ieder die gelooft. Maar de clue is dat die genade die door Christus gekomen is, ouder is dan de wet. Ook in de schrift, en daar gaat het om, de Bijbelstudie, hè? Het woord Gods. Omdat genade al beloofd was en daarmee al gegeven was aan Abraham. Want het verbond met Abraham was inderdaad het zogenaamde genadeverbond. Ik weet dus niet de Bijbelse term ervoor, hoor, maar dat geeft het niet. Maar het is duidelijk dat aan Abraham geen voorwaarden gesteld werden. God deed gewoon aan hem een belofte. En Abraham geloofde God en hij was onbesneden en hij was een heiden. Had dus niks met Israël te maken, niks met de uitverkiezing van een volk, niks met de wet of wat dan ook. Hè? Was gewoon een heiden uit Ur. Een Jood wordt boos door als je dat zegt. Maar Abraham was een ordinaire heiden, dat betekent een gewone heiden. Maar het klinkt nog wat negatiever. Hij was een gewone heiden uit Ur der Galdeeën en verder helemaal niks. En er staat ook in de Bijbel dat het zo was. En dat de rechtvaardigheid hem toegerekend werd, terwijl hij nog zelfs onbesneden was. God rekende hem rechtvaardig. Dat was dus gewoon uit genade, maar wel door geloof, want hij was een gelovige. Ik citeer altijd Hebreeën 11. Hè? Daar staat, door het geloof, dat is 1, is Abraham geroepen zijnde, dat is pas 2, gehoorzaam geweest. En is gegaan, en de vraag, hoezo gehoorzaam? Nou, hij is gegaan naar, enzovoorts, naar het land wat God hem wijzen zou. Enzovoorts. Dus door geloof, daar begint het mee. God riep niet Abraham op dat hij zou geloven, God riep de gelovige Abraham. En deed aan de gelovige Abraham de belofte. Niet andersom. Uit wat er daarna gebeurde, dat Abraham op weg ging, bleek zijn geloof. Maar God riep hem omdat hij al geloofde. Zie, nou, dat is het verhaal. Dat geloof, daar op grond van werd hij rechtvaardig gerekend. En het was dus een kwestie van genade. En het was een kwestie van belofte. God beloofde aan Abraham wat? En de belofte aan Abraham is dan ook de belofte aan Abraham en zijn zaad. Eigenlijk, de belofte aan Abraham's zaad. Als het er nog helemaal over gaat, hoor. Want ook als er staat aan u en uw zaad, is dat te lezen als aan u, namelijk uw zaad. Ja, zo gaat het nog verder, ja. Maar het en is niet plus, niet zowel het een als het ander, maar het betekent namelijk. Dat hoeft het niet altijd te betekenen, maar dat is een heel normale functie van dat woord en. We komen het hier trouwens in Johannes nog vaak genoeg tegen als voorbeeld dan. Maar een u en uw zaad, dat kan zijn aan u namelijk uw zaad. En bovendien dat is wel duidelijk, want ook als we... Want hoe dan ook, als we de geschiedenis van Abraham bekijken, dan lezen we juist uitdrukkelijk, niet besluiten wij, maar lezen wij zelfs uitdrukkelijk, dat hij in het land nooit één stukje grond bezeten heeft. Nog geen voetstap staat er. En hij is altijd een vreemdeling geweest in het land wat de Heer hem beloofd had. Wij zouden zeggen, dan bezit hij het toch, want hij zit er toch op. Volgens Abraham niet, volgens de Bijbel ook niet. Hij was er wel, maar het was hem beloofd. Hij bezat het niet. En hij wilde het ook niet zich verwerven, want dan zou het verdienste geweest zijn, hoewel hij rijk genoeg was om het te kopen overigens. Dat is juist het leuke. Anders betekent het natuurlijk ook niks. Als je geen geld hebt om het land te kopen, dan betekent het niks. Maar hij kon het wel, maar hij deed het niet. Want hij zei, de Heer zal het me geven. Waarom zou ik een cent uitgeven? Was de Heer? Nou ja. Bij nader inzien was hij misschien toch een Jood, maar daar gewoon nog. Maar zoiets dus, hè?
Maar die speelhond die kocht om zijn vrouw te begraven, waar lag die dan? Buiten
het land? Nee, die lag in het land, maar het aardige... Oh, ja, er zit ook een heel verhaal aan... Ja, en ook aan van wie die dat kocht. Maar,
maar ik heb niets gevraagd.
Maar laat ik dat maar even liggen. Maar het enige wat hij dus bezat was een graf. Ja. Het enige recht wat hij had in het land was het recht op de dood. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Ja. Huh? En wij zullen het aardrijk dan wel het heelal met hem beërven. Maar het enige recht dat we hier hebben is de dood. Dus, nou ja. Ja, het is zo. Nou goed, maar de gedachte is aan Abraham heeft het land nooit bezeten, zodat de belofte nooit op Abraham zelf van toepassing gebracht is en nooit kon worden. De belofte was dus van oorsprong af meteen een belofte aan zijn zaad, aan zijn erfgenaam. En wie is zijn erfgenaam? Ja, in de eerste plaats Christus dus. Enkelvoud, hè? Dat is gelaten 3. Aan zijn zaad, namelijk enkelvoud, het welk is Christus. Maar via Christus zijn wij, omdat we in Christus zijn, erfgenamen van Abraham. Want Abraham is daarmee de vader, de erflater betekent dat, de vader van alle gelovigen. Het heeft lang geduurd voordat ik dat zelf ook begreep. Want bij vader denk je niet aan erflater, maar daar moet je wel aan denken. Het gaat om erfrecht. Vaderschap heeft te maken met erfrecht, zoonschap ook. En gelovigen zijn zonen, in de zin van erfgenamen dus, van Abraham, omdat zij erfgenamen zijn geworden van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Maar het loopt via Christus. Dus een enkelvoudige lijn, die loopt naar van Abraham naar Christus, en dan wordt de lijn breder, want dan betekent het alle die in Christus zijn, daar deel aan hebben gekregen. En dan kun je wel zeggen, maar het zaad was toch Isaac? En dan is mijn antwoord, nee, Isaac is een type van het zaad. Maar hij is niet het zaad. Niet het bedoelde in elk geval. Isaac heeft het land namelijk ook niet bezeten, net zo min. Sterker nog, die moest regelmatig vluchten. Die werd overal verdreven waar hij maar woonde enzovoorts. Dus die heeft het land net zo min bezeten. Maar hij is een type van de Christus. Dat is leuk trouwens, nou we het toch over hebben. Isaac betekent dat hij lachte. En lachen is een beeld van blijdschap. Sommigen zeggen van spot, maar nou ja. Ja, de mens legt de Bijbel uit vanuit zijn eigen gevoelsleven. En Anishwaki Malipanse, zeggen de Fransen. En dat begrijp ik ook niet, dus dat hoef ik ook niet uit te leggen. Maar het klinkt in ieder geval goed. Ik heb nog een Engels. Nee, die durf ik niet te zeggen. Nou, in ieder geval, men zegt dan dat lachen, dat komt omdat Sarah de spot dreef met de belofte die God deed. Maar dat is een misverstand. Ze dreef niet de spot, ze lachte van blijdschap. Dat kan trouwens niet anders, want als het van spot en ongeloof geweest was zoals men ons meestal wil wijsmaken, dan zou ze het wel uit haar hoofd gelaten hebben om later die jongen zo te noemen. Ter herinnering aan haar ongeloof. Dat is zo dom is ze niet. Dus ze noemden hem Isaac, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Dat betekent dat haar een blijde boodschap gedaan werd. Ze was dan ook in blijde verwachting. Ze lachte van blijdschap. En een beetje natuurlijk vanwege de enorme humor die erachter zit. Dat een vrouw van 100 of zoiets, die de leven lang bovendien al onvruchtbaar geweest was. En wie het niet meer ging naar de wijze der vrouwenstaten, dat die alsnog een zoon kreeg. Dat is toch prachtige humor.
En ik verbeel me toch dat ik gelezen heb dat het zaad niet zo erg geloofde dat het zou gebeuren. Of ben ik nou zo in de war af?
Ja, dan ben je erg in de war. Heel erg in de war.
Dus er staat niet in de Bijbel dat ze het zaad niet geloofde.
Ja, lacht om dat tegen lachen. Dat klinkt als een verwijt. Denken wij dat ze inderdaad spot gelegen
ja. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Oh, waar we nou weer in terechtkomen. Dan moet je Hebreeën 11 eens lezen in een fatsoenlijke vertaling. Maar daar heeft men zelfs de vertaling aangepast om de verhaal van die spotternij in stand te kunnen houden. Maar er staat in Hebreeën 11. Ja, goed. Ja, ik realiseer me niet altijd waar ik weer in terechtkom, maar dat geef ik niet, hè. Dat geef ik niks. Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaat, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had.
Ja.
Wat doe je daar dan mee, met zo'n tekst?
Hebreeën 11
vers 11. Ook een leuk om te houden. Het gekke getal. 11 vers 11. Nee, alleen kun je een andere vertaling nemen. Dan staat er iets anders. Daar heeft men veranderd. Dan staat er iets van, door zijn geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen enzovoorts. En dan redeneert men dit verhaal weer weg. Omdat de verhaal van het ongeloof van Sarah zo hardnekkig is.
Ja, maar ze stond achter het gordijn.
Jawel.
En toen Martha niet zag, ze werd niet verondersteld dat ze daar stond. Dat was gewoon niet. Die mama.
Staat het er?
Ja, dat is een tent van de mama. En ze verklikte zichzelf doordat ze lachte toen een van de mama zei dat Abraham vader zou worden en Sarah moeder. Het lijkt me dat je lacht maar uit je pot. Ja. En terwijl je weet dat je daar moet staan en jezelf op deze manier verklikt.
Ja.
En niet van blijdschap, want dat kun je inhouden, maar spot.
En toch is het dat. Het is humor, en dat kun je, wel dat kun je eventueel spot noemen. Voor velen is humor spot, overigens. Die vinden ook als wij lachen dat we dan de spot drijven met iets. Dat ligt dus dicht tegen elkaar aan, maar je moet het wel uit elkaar houden. Ik ben even aan het zoeken hoor. Even kijken, dat is Genesis 17. Kijk, moet je lezen wat staat, hè? Genesis 17. Nee, 18 is het, sorry. Genesis 18. Vers 9 begint het verhaal. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sarah, uw huisvrouw? En hij zeide, ziet in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. Dat wil zeggen deze tijd van het jaar. Dat betekent dat dit gezegd wordt op de verjaardag, de latere verjaardag van Isaac. Hè? Op die datum zou hij geboren worden. Omtrent deze tijd des levens. Want het leven kun je ook uitleggen als de cyclus van het leven. Namelijk de cyclus van het jaar, het natuurlijke jaar. Hè? En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sarah hoorde het aan de deur, de tent, welke achter hem was. En of ze daar nog mocht zijn of niet, dat staat er dan niet. En dan staat er, Abraham nu en Sarah waren oud en welbedaagd. Dat had Sarah opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Dat is wat in Hebreeën 11 wordt aangehaald als er staat, het was boven de tijd haars ouderdoms. Zo lachte Sarah bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is. Nou, ik stel me daar een Jiddische mama bij voor met een gezonde dosis humor. Zo, dat stel ik me dan altijd zo voor. En die, een vragende wijze wordt het zo gezegd, een retorische vraag. Zou dat kunnen? Als dat zou kunnen, dat kan natuurlijk ook, hè? En jullie zitten allemaal te lachen, dus dat klopt dus wel wat ik nou zeg, hè? Dat vind ik een goede grap.
Ja, maar de heren duidelijk niet, want die zetten Sarah tegen Abraham. Waar wacht Sarah nou?
Ja, lees maar door. En de heren zeiden tot Abraham, waarom heeft Sarah gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud worden? Het punt is namelijk dat het alleen humor is als je ervan uitgaat dat het niet kan. Dus als het zo vanzelfsprekend is allemaal, dan is er niks om, is er niet om deze wijze te lachen, want het verhaal die humor gaat dan weg. Dan kan er ook blijdschap zijn van, nou gelukkig komt het dan alsnog. Dan is het verder een ernstige zaak, enzovoorts. Hè. Maar de aardigheid is juist dat het naar de mens onmogelijk is, maar dat is ook wat er steeds ook later over gezegd is, maar dat het wel zal gebeuren. Dan moet je van het standpunt van de Heer uitgaan, voor de Heer is het niet onmogelijk, dus wat is nou de humor ervan? Van de kant van de Heer. Wat valt er te lachen?
Nee.
Moest nog even gewoon. De Heer wekt de doden op. De Heer roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En ik verzin die tekst niet, want deze uitspraak wordt gelegd in de mond van Abraham in Romeinen 4. Abraham geloofde God. Een God die de doden opwekt. Een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En dat gaat dus ook over deze kwestie. Hè? En voor God is het geen humor. Voor God is het gewoon, ja, dat doet hij nou eenmaal. Dat is zijn wezen, geeft leven uit de dood. Maar van de kant van de mens is het humor, omdat het vanaf de kant van de mens niet kan. Nou, dus, waarom, hoezo gelachen? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zie, hoe staat er zelfs bij? Ja. Voor de Heer is het niet wonderlijk. Maar voor de mens.
Maar voel je daar dan geen... waar ligt dan maar toch een berisping in? Ik, als iemand tegen mij...
Ik niet hoor.
Kind, waarom lach je?
In ieder geval...
Jawel,
maar dat kan dan nog, maar dat is de manier, heeft te maken met het gevoel voor humor wat wij hebben, en dat is toch wel wat verschillend.
Je krijgt het nog wat moeilijker.
Maar het gaat om ongeloof.
Ja, als je
hoogelt,
dat is saai. Ja, zover was ik nog niet. Dat is vers 15. Ja, precies. Ja. Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen. De Heer zegt er dus nog een keer, omtrent deze tijd des levens. En Sarah zal een zoon hebben. Hij herhaalt het. En dan, en Sarah logende het zeggende, ik heb niet gelachen. Dus wat logende ze? Dat ze gelachen had. Ja, maar ze logende niet dat de Heer haar een zoon zou geven. Er was niet sprake van ongeloof van de Heer zal het niet doen. En daar gaat het me maar om. Als ze dat zou logenen, maar dat logen ze niet. Maar dat is wel wat mij altijd voorgehouden is. Ik weet niet meer waar. Maar dat is de algemene gedachte. Dat ze niet geloofde dat de Heer het zou doen. En dat ze dus de spot met hem deed van, dat kan niet. Maar dat staat er toch niet? Integendeel. Ze lachte, dat duidt op. Nou, humor op zijn minst. Dat blijkt ook uit de uitspraak die ze erbij doet, hè. In de vragende vorm, zal ik wel lust hebben omdat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? Dat is toch een beetje een grap.
Ja, maar als je dat leest, kan het ook verboden
zijn. Maar, ja, jawel.
Ik heb er zelf ook altijd niet gelezen van een vorm van ongeloof.
Ja, nou, ja goed. Maar alleen voor als het van mezelf afhing. Maar het is niet ongeloof in de heer. Dat is bovendien, Hebreeën 11 zegt uitdrukkelijk dat het niet zo is. Door het geloof... Enzovoort. Overmits zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Ja. En ze logende dus. Ja, wat logende ze? Dat ze gelachen had. Daar zineerden ze zich voor. Omdat dat een uitdrukking is toch van de onmacht, zal ik het maar zeggen, van de menselijke kant. Dat zeg ik. Het is alleen humor als je bedenkt dat die vrouw de leven lang onvruchtbaar geweest was en al 100 jaar oud was.
Ja. Echt zo oud? Want als het enige bij denken komt, is nog wat, ja. Is die leeftijd echt zo?
Ja.
Of is er een andere jaartelling als het wel,
ja? Nee hoor, nee, dat is echt die leeftijd.
Ja. Die mensen moeten dan toch stokoud zijn. En, ja, als ik zie dat een mannetje van 100 jaar hier, met die krom loopt,
nee,
die
maar,
nauwelijks meer kan bewegen.
Goed, nee, maar de bedoeling is ook... De bedoeling is ook dat wij duidelijk zouden zien dat zaad van Abraham, dat wil zeggen Isaac, niet verwekt is door de wil van de man, niet uit hun bloeden, niet uit het vlees, maar eigenlijk uit God. Om dan weer bij Johannes 1 aan te sluiten. Maar laten we wel beseffen, letterlijk was het toch de man en het bloed en het vlees enzovoort. Want Isaac was een gewoon mens natuurlijk, hè? Net als zijn ouders. Maar niettemin kon hij alleen geboren worden door de bemoeienis van God daarmee. Dat wil zeggen, het was toch een wonder van God. En daar gaat het om. En waarom is dat zo? Wel, ze hadden niet anders gekund hebben, jawel. Maar Isaac is uitdrukkelijk een type van Christus, van de Heer Jezus Christus. En die werd geboren door de bemoeienis van God. Een heel andere bemoeienis overigens. Maar het gaat erom dat Isaac een type is van de Heer Jezus. Die geboren werd uit een onvruchtbare vrouw. Nou is er een dokter in de zaal die zegt, nee, Maria was niet onvruchtbaar. En dan zeg ik, jawel, want ze had geen man bekend, dus was ze onvruchtbaar. Alleen, we hebben een verschillende mening dan over het begrip onvruchtbaar. Ik bedoel het niet in de medische zin, maar dat doet de Bijbel toch niet. Hè? Want Maria zei ook, hoe zal dit zijn terwijl ik geen man bekend heb? Kan helemaal niet. En er werd ook gesproken over grote blijdschap. Dat vind ik zo leuk, want lachen is altijd een teken van blijdschap. Blijdschap. Want waarom die blijdschap? Dus daar was ik eigenlijk net even. Toen stokte het verhaal, maar daar was ik net even. Die blijdschap is namelijk de blijdschap van het nieuwe verbond. De blijde boodschap namelijk. De blijde boodschap van het nieuwe verbond. Dat is er een van lachen. Terwijl de bediening des doods, het oude verbond, dus een is van huilen. En van rouw en noem maar op. Daar gaat het om. Waarna het verhaal van Isaac natuurlijk nog verder gaat, want Isaac werd eerst geboren, daarna geofferd en toen heeft Abraham als het ware uit de dood weder gekregen, staat er, in Hebreeën 11 immers, staat het verhaal ook allemaal. En dat is natuurlijk allemaal een uitbeelding van de Heer Jezus zelf, die eerst geboren werd, toen geofferd en toen uit de dood weer opstond. Dus in Isaac vinden we een uitbeelding van Christus zelf, waarbij de naam Isaac de aanduiding is van het nieuwe verbond, het blijde verbond, de reden tot lachen. Verblijdt u, wederom zeg ik u, enzovoorts. Verblijdt u. Maar waar we nou uiteindelijk over praten is dit. Dat aan Abraham die beloften gedaan werden. En dat er dus genade toegezegd was dus aan Abraham. Abraham leefde ook uit genade, leefde uit de belofte die God gedaan had, leefde zonder wet enzovoorts. En als wij na de wet behouden worden door de genade van God, zonder de wet, dus buiten de wet omstaat, zelfs letterlijk, dan is dat het verlengstuk van wat er eerder al was, namelijk bij Abraham. Vandaar dan ook dat in de twee brieven van het Nieuwe Testament, waar het evangelie verklaard wordt, dat zijn Romeinen en Galaten, in die twee brieven waarin het evangelie, ja, niet gepredikt, waar het verklaard wordt, in die beide brieven, wordt dat evangelie, de blijde boodschap, of hoe het maar heet, mag het nieuwe verbond, opgehangen aan het verbond met Abraham. Want in Romeinen gebeurt dat in Romeinen 3 en 4, waar ook die uitspraak stond van Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Abraham geloofde in een God die de doden opwekt enzovoorts. Hè. En die God getrouw geacht heeft dat hij zou doen wat geen beloofd was, namelijk hem zaad verwekken en al die dingen meer. En het is dus, dat is Romeinen 3 en 4. En in Galaten vind je hetzelfde verhaal, in Galaten 3, waar inderdaad staat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, precies hetzelfde. En Abraham is daarmee de vader geworden van alle gelovigen, want als Abraham gerechtvaardigd wordt uit geloof, dan betekent het dat alle mensen gerechtvaardigd worden uit geloof, als ze geloven dus, omdat er bij God geen aanneming des persoons is. En wat voor Abraham geldt voor iedereen. Dat wil zeggen, wat voor Abraham geldt voor elke gelovige. Abraham moet je wel rekenen, Abraham, de gelovige Abraham uiteraard. Sommigen ontgaat dat en zeggen wat voor Abraham geldt, geldt uiteindelijk voor iedereen. En men leert dus dat uiteindelijk iedereen behouden wordt. En dat is natuurlijk niet waar.
Ik lees net dat Abraham zelfs ook lachte.
Ja, leuk hè, leuk hè. Wat een gezellige bloemdag geweest in die tent inderdaad. Dan hebben we het nog niet eens over Haag gehad. Nou ja. Nee, maar blijdschap. Lachen is blijdschap. De eenvoudige lijn is deze. Lachen is blijdschap en blijdschap is de blijdschap van het nieuwe verbond. Duidt altijd op het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. En als hem later ook Isaac noemt, zegt ze, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. De Heer heeft mij laten lachen. De Heer zegt dus ook, ja, je kan wel ontkennen, maar ik weet, je hebt gelachen. Dat was ook de bedoeling, de Heer had er aan het lachen gemaakt. Staat er later. Dat is toch leuk? He? En bovendien, Hebreeën 11 is duidelijk genoeg, dat niet alleen Abraham, maar ook Sarah, van beide gezegd wordt dat zij gelovigen waren. Wat er nog bij komt, dat natuurlijk Sarah in de eerste plaats een type is van volk Israël, de vrouw. Uit wie de zoon geboren wordt, namelijk de Heer Jezus. Zelfde rol als die van Maria overigens. Een type van Israël. Wat denkt niet te mogen lachen, maar wat wel degelijk lacht. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En achteraf zal Israël, wat nu nog steeds onder de wet leeft, ten onrechte overigens. Maar achteraf zal ook dat volk inderdaad een lachen gemaakt worden als de echte Isaac. Want dat is natuurlijk de echte. Hè? Als de echte Isaac aan dat Israël zal verschijnen als de eerstgeborene.
In Jeremia 33 staat ook dat het laster dan in die dagen weer het lachen in de straten
van Jeruzalem zal gehoord worden. Ja. En waar de wet heerst, daar mag niet gelachen worden. En dan heb ik het niet alleen over het Jodendom natuurlijk. Zelfs niet eens in de eerste plaats, maar heb ik het meer over dan. Ja, zo. Ja. In het zwart lopen, ja. Dat staat ook in de Bijbel trouwens. Hè.
In dagelijks zwart David.
Ja. Ja. Ja, en toen die huppelde voor de ark, hè, toen kreeg je ook last met zijn vrouw. Hè. Nou goed. Ja, die doet het nog wel even. Maar wat ik dus nog even benadrukken wil, is dat we in vers 15 het verhaal hadden van Johannes, die zegt, na mij komt Jezus, maar die was al voor mij. En op precies dezelfde wijze vinden we in vers 16, dat vanuit de wet gezegd kan worden, na mij komt iets, namelijk genade, maar dat was daarvoor ook al. Diezelfde figuur vind je dus, hè? Hetzelfde patroon vind je op vers 15 en vers 16. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, genade, voorgenade, uit die volheid van Christus. Christus was vol met genade, maar Christus is het zaad van Abraham. En dat heeft dus met die genade en met die belofte te maken. En daaruit hebben wij die genade ontvangen. Ja, daar staat er ook genade voor genade. En dat dat een bedelingenkwestie is, dat staat dus in weer het volgende vers. Want de wet is door Mozes gegeven. En dan genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En Jezus Christus is het beloofde zaad van Abraham. Zodat we uitdrukkelijk dienen te zien dat rechtvaardiging uit geloof en uit genade, de heerschappij van de genade, eigenlijk ouder is dan de heerschappij van de wet. Dat moet ook wel ook. Want het betekent dan ook prompt dat degenen die in de dagen van de wet leven, net als Abraham, gerechtvaardigd werden op grond van geloof en niet door de wet. Want de wet is geen middel tot zaligheid, integendeel. Nogmaals, vers 15 heeft alleen zin in dit verband, in het verband van het betoog, als we zien dat de uitspraak van Johannes over deze was het van welke ik zei, die naam komt voor mij geworden, want hij was eerder dan ik, dat diezelfde uitspraak ook van toepassing gebracht kan worden op de verhouding tussen wet en genade. Daar gaat het om. Dat is het betoog van het verhaal. Daar moet het op slaan, want anders staat het er gewoon verdwaald tussen. Dus een tamelijk zinloze opmerking daar. Wat er nog bij komt, dat de opmerking zelf van vers 15 later in dit hoofdstuk min of meer wordt aangehaald in vers 30. Zodat het helemaal niet in vers 15 hoeft te staan. Er is geen enkele noodzaak voor. Tenzij dan dat de structuur die daar genoemd wordt overeenkomt met ook de structuur van wet en genade. Namelijk, eerst was er genade. Daarna kwam de wet, maar de genade bleef gewoon bestaan. En nadat de wet weg was, was er alleen nog genade, maar dan in zijn hoogste vorm. Diezelfde gedachte was die van Galaten 3. Waar staat dat de belofte aan Abraham niet krachteloos gemaakt wordt door de wet die 430 jaar later gekomen is. Dat is Galaten 3, u zoekt het maar eens op. Daar wordt gesproken over het zaad van Abraham met welk is Christus. En dan meteen de verse daarna staat dan dat de wet 430 jaar kwam na de belofte. En dat hij de belofte niet teniet deed, maar dat de belofte dus gewoon bleef bestaan. En dat na het vervuld zijn van de wet door de komst van het beloofde zaad van Abraham. Leuk, daar heb ik toch een verband. Dat dus nadat de wet vervuld was door de komst van het beloofde zaad van Abraham, men alsnog leeft onder de genade. Of nog steeds leeft onder de genade. En nu nog hoger, nog voorbij dat de wet, hoger dan de wet. De genade is dus ouder dan de wet. Daar gaat het om. En dat is een betoog wat later in de Hebreeënbrief wordt aangehaald. Als gezegd wordt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Daarbij wordt bij het eerste gedacht aan de wet. God neemt het oude verbond weg om het nieuwe verbond te stellen. Maar dat kan omdat het nieuwe verbond oudere rechten heeft dan het oude. En daar wordt hetzelfde verhaal weer gestempeld, niet op de verhouding Johannes en Jezus, maar op de verhouding Aaron en Melchizedek. Precies hetzelfde verhaal. Die driehoek, zou ik maar zeggen. Want daar wordt gezegd, Aaron, dat is leuk. Waar Aaron wordt opgevolgd door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk Christus. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. En dat kan, omdat Melchizedek al priester was voordat Aaron dat was. Hij heeft dus oudere rechten, hogere rechten dus ook. En dus heet het priesterschap van Christus een beter priesterschap. Met een beter offer enzovoort. Die term beter wordt daar talloze malen gebruikt in de Hebreeënbrief. Het is beter, want het is ook ouder en is dus hoger. Zodat de Jood van harte wordt opgewekt, en niet alleen de Jood uiteraard, van harte wordt opgewekt om niet langer te leven onder de wet, aangezien die vervuld is, maar zich te plaatsen onder een ouder en dus hoger principe, namelijk dat van de genade. Dat is het. En vandaar dat dezezelfde Johannes de Doper zegt, later in hoofdstuk 3, over Christus, hij moet wassen en ik moet minder worden. Datzelfde als dat Aaron zegt over Melchizedek, namelijk over Christus. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Of dat de wet zegt over de genade, het gaat om de genade. Die moet groter worden en de wet, ik namelijk, verdwijn wel. Het is precies hetzelfde verhaal altijd. En nog een keer, het kan natuurlijk ook toegepast worden op, dan wil ik hem hier aanwijzen, Adam, de laatste Adam en het woord, namelijk Christus. Waarbij Adam dan zegt, het gaat niet om mij, maar het gaat om de laatste Adam, want die was al eerder dan ik. Nou, Vers 17 dan. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Of genade voor genade, dat zou dus ook kunnen. Maar genade en waarheid, oftewel het nieuwe verbond, is door Jezus Christus geworden. Ook leuk is natuurlijk dat er staat Mozes en dan de ware genade is geworden door Jezus Christus. Let ook even op die dubbelheid, want we hebben het wel gehad over, ik weet niet of we het erover gehad hebben in het verleden, maar we hebben het wel over Adam, oh, dat hebben we ook wel moeten, Adam tegenover Christus, oftewel Aaron eerst en daarna weer Christus, namelijk Melchizedek, om zomaar eens wat te zeggen. En we hebben het over Johannes en die daarna komt Jezus, zeggen voor het gemak. En we zeggen ook Isaac, maar daarna komt de echte, namelijk de echte zaad van Abraham, met welke Christus. Maar je kunt ook zeggen, eerst komt Jezus en daarna alsnog Christus. Waarbij de Christus uiteraard is de opgewekte uit de dood. Daarin drukt het zich dus ook uit. In andere termen kun je ook zeggen, niet de eerste komst van Christus, maar zijn tweede komst. Want ook daar geldt, het eerste wordt weggenomen, want het was vernedering. Het wordt weggenomen en het tweede wordt ervoor in de plaats gesteld, want dat is de verhoogde Christus. En dat is eigenlijk de beste toepassing van het verhaal die er is. Want Jezus was degene die leefde onder de wet, onder het oude verbond, in de oude schepping en als deel van de oude schepping. Hij vereenzelvigde zich ook uitdrukkelijk met de oude schepping, opdat daarna hij vanuit die oude schepping, die hij zelf was, een nieuwe schepping zou voortbrengen. Want dat is eigenlijk de gedachte. Maar misschien is dat pas goed te volgen als je eerst al die andere voorbeelden kent. Uiteindelijk is het zo dat al die andere voorbeelden als het ware projecties zijn van de verhouding tussen Jezus en Christus. Jezus is de vernederde, Christus is de verhoogde. Jezus is degene die kwam onder de wet, Christus brengt de genade. Jezus is degene die stierf, Christus heeft onvergankelijk leven, enzovoorts. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dan staat er een merkwaardige uitspraak weer, dat lijkt van de hak op de tak te springen. Dat is altijd zo bij Johannes trouwens, maar de kunst is natuurlijk om het verband toch vast te houden en te zien. Hij zegt namelijk, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. En het verband is gewoon dat als er staat, niemand heeft ooit God gezien, dan zouden we in de eerste plaats moeten denken aan Mozes uit het voorgaande vers. En als het daarna staat, maar de enige geboren zoon, dan zouden we moeten denken aan Jezus Christus uit het voorgaande vers. Dus het is een volkomen parallel tussen die beide versen. Namelijk, Mozes was degene die de reputatie heeft dat hij de Heer gezien heeft. Dat wordt uitgebreid, omstandig verteld. Dat Mozes wilde ook de Heer wel zien. Hij klom niet in een vijgenboom, want dat was een ander. Hè? Maar wel zoiets. Nee, het was wel zoiets hoor. Want de vijgenboom is ook een beeld onder andere dan van de wet. Het is een wat versmalde toepassing, het is meer dan dat. De vijgenboom staat voor de eerste beginsel der wereld, voor de oude schepping. Maar Zacchaeus kwam in een vijgenboom om de Heer te zien, daar zag hij hem ook, maar hij moest er wel meteen uitkomen. Dat was Zacchaeus. Ja, want je kunt via de oude schepping weliswaar de Heer zien, maar zodra je de Heer dan ziet, dan roept hij je eruit. En dan moet je meteen die oude schepping verlaten. Hetzelfde geldt voor de Joodse staat, waar de vijgenboom dan ook een beeld van is, maar het is de oude schepping. Daar kun je deel van uitmaken, maar je zal daaruit moeten gaan om Christus te kunnen ontmoeten. Vraag het maar aan Paulus. Die moest dat ook namelijk. Filippenzen 3. Nou, enzovoorts. En je kunt dus ook gewoon zeggen, de vijgenboom is dan een beeld van de wet. En de wet geeft inderdaad uitzicht op Christus. Maar als je echt gemeenschap met de Heer wil, en deel wil hebben aan zijn leven, zul je de vijgenboom moeten verlaten. En dus zegt de Heer tegen Zacchaeus, kom er eens uit, ik moet heden in uw huis, of zoiets, gelijk het lied zegt, hè? Met gebaren en zo. Zo was het toch? Nou, maar dat is hetzelfde als Mozes die op de berg klimt, Want die kreeg daar de wet. Dat is hetzelfde als Zacchaeus die in de vijgenboom klimt, toch, hoor. He. Maar in ieder geval, Mozes die klom op de berg. En hij ontmoette daar de Heer. Dat is trouwens een eigenaardige zaak. Nou, we het toch over hebben. Ja, nou, we het toch over hebben. Moet ik eigenlijk een groot vergrootglas zetten op deze zesde bedeling hier van die 7 en 33. Want Mozes klom op de berg. Dat duurde 40 dagen. Dat is 7:33, dat klopt precies. En pas na zeven dagen, nee, de eerste zeven dagen zat hij op de berg in een wolk. Zag je de Heer dus niet, was het duister om hem heen. En pas na zeven, en dus nog met 33 nog te gaan, ontmoette hij de Heer. Zo was het toch, hè? Dus, waarmee maar gezegd moet zijn hoe nadrukkelijk in de Bijbel gesproken wordt over Mozes die de Heer ontmoette. En waarvan de Heer zei dat hij moest schuilen in de rots, maar de rots is een beeld van Christus. En dan zou de Heer aan hem voorbij trekken, waardoor Mozes de achterste delen, maar het zijn gewoon de buitenste delen, gewoon hoor, van God, dat wil zeggen van Jehovah, of hoe dat maar heet, gezien heeft. Nu is het niet alleen maar zijn achterkant, maar het is de buitenkant, daar gaat het maar om. Maar hier staat, niemand heeft ooit God gezien. En dan zeggen wij, maar Mozes, de man van de wet, die heeft toch God gezien? En dan zeggen wij, nee, hier staat dat hij dat niet gezien heeft. Waarna de volgende vraag is, wat heeft hij dan wel gezien? De buitenkant. Dat is de volgende vraag dus, maar wat is dat, de buitenkant van de Godheid?
Maar het geluid dat je Christus vlees geworden
is. Dat is het verhaal. Dat is namelijk Christus. Die is namelijk de buitenkant van de Godheid. Dat is dus wat Mozes gezien heeft. Wat zag hij dus? Ja, Jezus kun je niet zeggen, want dat kan niet, want zo heette die niet toen. Hè? Dat kan in elk geval niet. Want zo werd hij pas genoemd bij zijn menswording. En je kunt zeggen Christus. Dat kun je zeggen, maar dat leidt tot misverstanden natuurlijk. Maar het was wel zo hoor. Maar wat hij zag was Jehovah. Tenminste, onder die naam maakte hij zich bekend. Maar de clou van het verhaal is dat Jehovah is weliswaar God. Het is volkomen terecht om het zo te zeggen. Maar dat is niet erg nauwkeurig. Het is wel goed, maak je niks aan. Maar het is niet erg nauwkeurig. Want nauwkeuriger gezegd, Jehovah is de buitenkant van God. Dat wil zeggen, Jehovah is de naam die gegeven wordt aan de Godheid, omdat de naam Jehovah van toepassing gebracht wordt op de zichtbare Godheid, de God die zich vertoont. Dat weet bijna iedereen trouwens, omdat in het algemeen in kerkelijke kring, waar dan ook, de naam Jehovah gebruikt wordt voor wat men noemt de verbondsgod. Daar bedoelt men dan mee de God die met de mens in een relatie treedt. Hij sluit met de mens een verbond. Hij spreekt met de mens en de mens spreekt terug. Die God die met de mens spreekt, dus met de mens een verbond sluit, de verbondsgod noemt men dat dan, zeker in kringen van de verbondstheologie uiteraard, hè, zit er dik in, die heet Jehovah. Dus men zegt Jehovah is de verbondsgod. Maar het is natuurlijk geen Bijbelse term. Beter is dus te zeggen dat Jehovah de veruiterlijking is van de Godheid. God is namelijk geest, dat is Bijbels. En geest staat voor alles wat onzienlijk is. Voor alles wat per definitie onzienlijk is. God is geest. Als God dan toch gezien wordt, komt dat omdat hij zich zichtbaar maakt. Dat is niet zo'n normale situatie, maar dat is een uitzonderlijke situatie. Dat God zich namelijk laat zien aan de mens, opdat de mens met zijn gebrekkige middelen toch die Godheid zou waarnemen. Zodat inderdaad de naam Jehovah gegeven wordt weliswaar aan de Godheid als zodanig, maar dat komt omdat als de mens naar God kijkt en dan wat ziet, dan ziet hij de buitenkant, de achterste delen, de buitenkant van de Godheid. En wat erin zit, kan hij niet zien. Maar eigenlijk is het zo, van de andere kant redenerend, laat ik het zo zeggen dan. Als je van de mens uitredeneert, dan en men beschrijft, of men ziet de Godheid, dan ziet men Jehovah. Maar begrijp me goed, dat is dezelfde als Jezus Christus. Zo heet hij ook voluit. Jehovah, Jezus Christus, vertaald met de Heere Jezus Christus. Maar van God zelf uitgezien is het anders. Want de Godheid zelf blijft die God die geest is, de onzienlijke, die zichzelf een gedaante aanmeet voor de gelegenheid en die zich veruiterlijkt en die dus als het ware van hem afstand neemt. Als namelijk Jehovah verschijnt aan Mozes, dan moet u daarbij niet denken dat de hemel leeg is of zo. Dat God dan niet meer in de hemel zegt, God is dan toevallig even op de Sinaï of zo. Zo zit het niet. God demonstreert zichzelf, God geeft zichzelf, laat zich zien, manifesteert zichzelf, of hoe het maar heet, aan Mozes en dan ziet God er in die gedaante uit. Dat wil zeggen, die gedaante heeft er dan, dat is wat er gezien is. En die gedaante is niet de Godheid zelf, let wel, ik weet heel goed dat ik net gezegd heb, Jehovah is God. Maar nou zeg ik wat anders, dat is niet de Godheid zelf, maar het is de veruiterlijking van de Godheid. En nou, ik weet wel dat het moeilijk klinkt, maar toch is er niks moeilijks aan. Want wat ik van u zie, dat is alleen uw buitenkant. Dat bent u, dat draagt ook uw naam. Maar u vanuit uzelf redeneert, zegt ja, maar dat is alleen maar mijn buiten, dat ben ik niet. Ik zit daarin. Dat is wat daarin woont. Maar inderdaad, dat kunnen we van elkaar niet zien. Nou, datzelfde bestaat uiteraard bij de Godheid net zo goed. Het wezen van God is niet te zien. Maar het wezen van God wordt uitgedrukt in zijn zichtbare gestalte. Nou, het is die zichtbare gestalte, die veruiterlijking van de Godheid, die wordt aangeduid als Jehovah, met alle toevoegingen dan die er nog bij zijn, de naam Jehovah, maar in ieder geval in het Oude Testament in het algemeen Jehovah, en daarna leren we hem kennen bij zijn menswording ook als Jezus en vervolgens als Christus. Kortom, dus een andere aanduiding van dezelfde, namelijk hij heet gewoon de Zoon, voor het gemak. Let wel, elke aanduiding is altijd een beperking. Het gaat maar om de belangrijkste eigenschappen. Ik heb iemand gekend, nou ja, ik zal maar niet zeggen wie het was, maar ik heb iemand gekend die zei, een naam is niet ter beschrijving van iets, het ging over de Bijbel hoor, maar een naam is niet ter beschrijving van iets, een naam is alleen ter herkenning. Dat wil zeggen, ter aanduiding. Je kunt iets aanduiden, daarmee heb je het niet beschreven. Je geeft een boek, geef je een titel, daar ging het meer of meer over, het was trouwens een boek over Bijbelse zaken. Maar je geeft een boek een titel mee, opdat je daarna zou kunnen vragen, opdat je hem in de kast zou kunnen terugvinden en weet ik veel, omdat je zou kunnen vragen.
Waarom noemde Jezus?
Kom ik zo op. He, maar het principe blijft dat de naam is alleen ter aanduiding, niet ter beschrijving, dat kan niet. Want daar is het veel te kort voor. Nou, en het volgende punt is dan inderdaad, dat als men meer wil doen dan alleen een aanduiding, als men meer wil zeggen dan alleen maar een rangnummer, zal ik dan maar zeggen, dan wordt de naam gebruikt en soms ook een andere naam gebruikt. En dat doen wij mensen ook, alleen we zijn ons dat nauwelijks bewust. Wij gebruiken namen, maar we gebruiken ook koosnaampjes en andere zelfstandige naamwoorden om mensen aan te duiden of op te roepen of noem hem nou, die gek, weet je wel. Dat kan ook, hè. Die, nee, laat me wat binnenvallen. Iets bespottelijks, hè. Maar dat kan toch. En dan weet iedereen kennelijk waar het over gaat, dus dat is makkelijk. Zo kies je. En dat is wat in de Bijbel ook gebeurt. Er worden soms verschillende namen gegeven, één en hetzelfde. Één en dezelfde. Dat komt omdat dat was in Nederland vroeger ook zo, hoor. Dat mag ik eigenlijk niet vertellen, maar ik heet eigenlijk ook niet Klein Haneveld, dat wist u niet. Maar het is ook eigenlijk zo. Een paar honderd jaar geleden heette mijn familie Horstman.
Hoe?
Horstman.
Horstman.
Ja.
In Duitsland.
Hè?
In Duitsland.
Nou, nee, wel het oosten van Nederland. Achterhoek ongeveer, de omgeving van Lochem. Daar heten alle mensen klein of groot. Hè? Eerst. Maar dat komt omdat dat klein en groot, dat zijn er weer de aanduidingen van de boerderij eigenlijk. De landgoeder is een wat groot woord natuurlijk. Ja, maar ja, daar worden de families aangeduid bij de naam van het gebied waarop ze wonen. Dat is makkelijk, want dan noem je de naam en je hebt meteen gezegd waar het is. Vooropgesteld dat iedereen dat weet dan. En mijn familie heette Horstman, maar die woonde op Klein Haneveld. Er was dus ook een groot Haneveld, uiteraard. Of gewoon Haneveld. Die naam bestaat ook nog gewoon. Alleen hanenzout, hè. En er waren nog wat, toen ook nog wat varianten in omloop, ook in officiële stukken. Ten Hanenveld enzovoorts, dat betekent waar ze wonen. En er waren er ook die woonden in het veld. Huh? Maar dat was meer in Leerdam. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar zo verandert een naam. Hm? Dat kan. Omdat men er iets bepaalds mee wil. En zo, dat vinden we in de Bijbel dus ook. Daar worden namen uitdrukkelijk veranderd. En ze variëren continu zelfs. Sommige mensen worden met meerdere namen aangeduid afhankelijk van de omstandigheden.
De Bijbelse namen zijn toch vaak profetisch?
Natuurlijk, maar dat zijn ze eigenlijk altijd. Kijk, namen zijn niet alleen ter herkenning. Ze zijn wel degelijk ook beschrijvend. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar als men een andere, het is maar een beperkte beschrijving, een korte beschrijving. Als men de voorkeur geeft aan een andere beschrijving, een andere invalshoek of een andere beschouwing van dezelfde persoon, dan gebruik je dus een andere naam. En dat is wat in de Bijbel gebeurt. Dikwijls. Daar, nou, neem alleen maar de Heer Jezus die met zoveel namen wordt aangeduid. Er is een boek over volgeschreven. Of de namen en titels van Christus zijn er ontzaggelijk veel. Maar ook de Bijbelse figuren in het algemeen hebben namen die variëren. Dan heten ze bijvoorbeeld Jegonia. Jegonia, koning Jegonia. Ja. Maar bij gelegenheid wordt hij Gonia genoemd. Omdat de naam Je, dus de naam van Jehovah ervoor, die vindt men bij gelegenheid ongepast. Omdat ze een goddeloze koning was. Dus heet hij dan gewoon Gonias in plaats van Jegonias. Om maar eens wat te noemen, er verdwijnt er wat bij, hè. En Abraham heette Abraham, maar omdat hij genade ontving van God en dat ook hem uitdrukkelijk beloofd werd, heette hij later Abraham, omdat de H die in zijn naam erbij komt, inderdaad staat voor de genade. Daar hangt een heel gewicht aan, hè. En dan heb je natuurlijk nog Jacob, die Israël genoemd wordt bij zijn bekering. En als hij als gelovige beschreven wordt, heet hij ook prompt Israël. Later ook.
Ja. Petrus. Simon tot Petrus. Hij had nog niks gedaan. Die heeft bij zijn roeping.
Dat is een profetische zaak dus. Hoewel hij bij gelegenheid toch Simon genoemd wordt. Ja. De Simon wordt later genoemd Simon Petrus. Dat is een normale volgorde eigenlijk. Simon betekent namelijk een horende, iemand die hoort. Heeft te maken met geloof, hè? Horen. En iemand die hoort, iemand die gelooft, wordt een rots. Of krijgt deel aan de rots. Peter zelf beschrijft het later zo, dat wij door geloof worden, zijn gekomen tot die ene levende steel, ene levende steen. En met die steen worden samengevoegd. Hè? Dat is 1 Petrus 2 is dat. Een Simon wordt dus per definitie een Petrus, maar dat het speciaal bij hem zo gezegd wordt, is omdat hij op grond van zijn geloof en op grond van de verkiezing van de Heer natuurlijk, de man is die het nieuwe verbond voor het eerst openlijk zou prediken. En daar beroepen wij ons nog allemaal op, namelijk de eerste toespraak van Petrus op de Pinksterdag. De man dus die inderdaad spreekt over Christus die opgewekt was uit de dood en daardoor geworden was tot die levende steen die in het Oude Testament al genoemd was enzovoorts.
Die reden zou nog komen.
Die reden zou nog komen, ja. Er wordt ook bijgezegd hoor. Want Simon en hij wordt Petrus en op deze Petra, dat is nog dubbelzinniger, maar zal ik mijn gemeente bouwen zodat er meteen een belofte aangekoppeld wordt. In elk geval, er zit nog meer aan vast. Maar laat ik maar even liggen. Maar de naamsverandering is altijd met reden. Soms profetisch, niet altijd. Soms ook een vaststelling achteraf. Hè, dat een andere naam meer gepast zou zijn. Maar soms wordt de naam ook gewoon door elkaar gebruikt. Leuk is bijvoorbeeld dat de Heer Jezus ook aangeduid wordt als David. In de Oud-Testamentische profetie. Wordt gewoon David genoemd. Zonder problemen. Opdat wij daarbij zouden denken aan David, de stamvader David en daarmee de troon van David. En omdat we zouden begrijpen dat alles wat via David gezegd wordt, vervuld wordt in Christus. En omdat we zouden weten dat David zelfs een type is van Christus. En daarom worden ze met dezelfde naam aangeduid, namelijk de geliefde David. De geliefde. Doetje dus eigenlijk. Dat is een lieve jongen, dat weet u toch. Een doetje. Dat komt van David, ja. Het is Jiddisch, ja. Nou, De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, waarover gezegd wordt, niemand heeft ooit, en ooit slaat op het verleden uiteraard, tot nog toe heeft niemand God gezien, niemand heeft ooit God gezien, Mozes dus ook niet. Wat zag Mozes dan? Dat staat erachter. De kunst is altijd, zeg ik, om de juiste vragen te stellen. Dat betekent natuurlijk gewoon dat je vragen moet stellen zodanig dat ze in vervolg van het schriftgedeelte beantwoord worden. Hè? Daar gaat het om. Als je dat kunt, dan heb je de draad van het verhaal vast. Hè? Niemand heeft ooit God gezien, maar ze zagen toch God? Nee, hier staat van niet. Wat zagen ze dan wel? De buitenkant van God lezen we over Mozes, want we bepalen ons eerst bij Mozes omdat zijn naam hier nou eenmaal genoemd wordt. En daar staat zijn achterste delen. Maar dan weten we meteen dat de achterste delen, oftewel de buitenkant van God, die heet, of die wordt ook aangeduid als de enige geboren zoon. Zodat je nou in één klap leert dat de zoon van God de veruiterlijking is van de Godheid. En beter is het niet te zeggen. Daar kunnen we langer over praten. Maar het is niet beter te zeggen. De Godheid vertoont zich. En wat dan getoond wordt, draagt deze naam van Jehovah. Maar hij wordt aangeduid als de Zoon. Daaruit volgt in elk geval, laten we dat vooral vaststellen, dat Mozes de Zoon gezien heeft. Er staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon heeft hem ons verklaard. Dus wat zag Mozes? De Zoon. Dat beweer ik ook altijd, namelijk dat Jehovah de Zoon is. Daarmee is een heel belangrijk Joods dilemma, Joods theologisch dilemma opgelost. De Joden zeggen namelijk, althans officieel zeggen zij, God heeft geen zoon. En bij die uitspraak komen zij, omdat het christendom natuurlijk leert een drie-enig God, met een vader en een zoon en zelfs een geest, hoewel men over die laatste helemaal al weinig te zeggen heeft. Maar een vader en een zoon, en de Joden zeggen, nee, er is maar één God en die heeft geen zoon. Zij hebben daar volkomen gelijk in, er is maar één God. Dat is geen verschil met de christelijke leer, hoewel de christenen zelf niet weten wat de christelijke leer is, blijkbaar. Want er is echt maar één God. Dat is ook nooit anders geleerd. Behalve dan door de lui die helemaal niet weten waar het over gaat. Die denken echt dat er drie goden zijn. Dat heb ik meerdere malen meegemaakt hoor. Dat mensen dat gewoon ook zeggen. Ja, met drie tronen in de hemel naast elkaar enzovoorts. Hè. Dus drie stoelen en zo. Nou, goed. Maar er is echt maar één God, dat is waar. En aangezien de Joden onder God verstaan Jehovah, hebben ze dus gelijk als ze zeggen, die God heeft geen zoon. Want hij is de zoon. Precies, dat is het verhaal, ja. Hij is de zoon. Hij heeft geen zoon. Hij is de zoon. Dat is volkomen juist. Maar de fout ontstaat doordat men de naam Jehovah in ieder geval niet gebruikt. Maar men vult er wat anders voor in. Liefst een uitdrukking die ongeveer aan de term ontleend is. Jehovah betekent zoveel als ik ben die ik ben. Het is tweemaal ik ben eigenlijk. Of ik zal zijn die ik ben. Of ik ben die ik altijd al was. Of ik was altijd al degene die ik nog hoop te worden. Of, maar dat kan allemaal hoor. En dus zegt men, het betekent zoveel als de eeuwige. De onveranderlijke, degene die altijd is. En dus gebruikt men de term de eeuwige. Als een Jood het heeft over de eeuwige, dan bedoelt hij Jehovah. En wij in Nederland zeggen dan de Heere. Maar hij zegt de eeuwige. Maar bij de eeuwige denken wij weer, als we deze achtergrond niet weten, denken wij weer aan God. De onveranderlijke, de God die zich verbergt, de God die geest is, enzovoorts. En daar ontstaat de verwarring. Want wij hebben inderdaad een God die geest is, een God die zich verbergt, een God die niet gekend kan worden, een God die ontoegankelijk licht bewoont, zegt de schrift. Maar wat we van God kennen, wat dus van God als het ware gedaante aanneemt, hè, zodanig dat wij het of kunnen zien met deze ogen, of ons een voorstelling kunnen maken, hoe abstract ook, wel die God, het is een veruiterlijking dus van de Godheid, en die draagt de naam, en die heet Jehovah, en later Jehoshua, dat is bijna hetzelfde, wij vertalen dat met Jezus, Jehovah, Jehoshua, en dan Mashiach, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus. Dat is één en dezelfde, daarbinnen is in eerste instantie althans geen sprake van vader-zoon verhouding, omdat hij gewoon de zoon is. Je bent natuurlijk lang niet meer uitgepraat, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat de onzienlijke God zich manifesteert, zich bekend maakt aan de mens. En wat het dan ook is, hoe hij ook verschijnt, hij is de Zoon. En dan hebben we het nog niet eens alleen over Mozes, maar er zijn talloze gebeurtenissen in het Oude Testament die uitgebreid vermeld worden. Waar God verschijnt aan, weet ik veel wie dan, aan Abraham, maar aan Adam natuurlijk al, enzovoort, en Noach, maar Abraham natuurlijk speciaal, en noem nog eens wat, maar Noach, ook daar nog op kwam, de vader van Simpson, nou goed, wat ver gezocht, maar en aan Jozua, en aan Gideon, maar ze hebben niet God gezien, wat zagen ze dan? De Zoon. Het is precies dezelfde, de engel des Heren. Het is eigenaardig hoe men met die term omspringt, de engel des Heren. Want het eigenaardige vind ik dat niemand er onderuit komt om vast te stellen dat die engel des Heren toch gewoon de Christus is.
Waarom wordt hij dan vaak Gabriel genoemd?
Dat is toch Gabriel? Nee. Zo wordt hij niet genoemd. Nee, dat is een misverstand. Daar waar we nou weer terechtkomen. Ja. Ik ga even heel rustig aan. Nee, de engel des Heren, dat staat, letterlijk staat er gewoon, de engel Jehovah. Dat, want van de, dat bestaat in het Hebreeuws niet, dat laat je gewoon weg. Dat moet je maar uit het verband opmaken. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Dus je kunt lezen de engel van Jehovah, je kunt ook gewoon lezen de engel Jehovah, of eventueel de engel, namelijk Jehovah. Maar het eigenaardige is dat de commentatoren altijd van mening zijn dat die engel gewoon een verschijning is van Christus zelf. Dat kan niet anders, omdat hij zich inderdaad als God laat aanbidden en toespreken en dat soort dingen meer. Bovendien, wat op de ene plaats heet dat God zelf verschijnt, dat heet op een andere plaats dat het de engel des Heren is enzovoorts. En die naam heeft ook nog wat varianten. Men knoeit er altijd wat mee om met de uitdrukking, omdat men... Men noemt het dan dikwijls een voorverschijning van de Christus. Er zijn nog een paar termen voor, maar ik zal ze maar achterwege laten. Maar een voorverschijning van Christus. Officieel leert men ook over het voorbestaan, zonder T erin dus. Hè, voorbestaan, de pre-existentie van Christus. Zo van, hij was al, hij bestond al voordat hij hier op aarde geboren werd. Jehovah's getuigen geloven dat dus niet. Maar wij dan wel. Maar de argumenten daarvoor worden dikwijls ontleend, althans in hoge mate ontleend, aan de verschijning van de engel des verbonds, of hoe die dan maar heet, of de engel des Heren. Dus ik zie wel, daar verschijnt de Christus. Dat kan ik niet missen, dat is ook zo. Alleen hij is daar nog niet de Christus. Want dat zou hij pas worden na zijn menswording en beter nog na zijn opstanding uit de dood. Maar die hele uitdrukking voor verschijning van Christus is zo omslachtig. Je kunt net zo goed zeggen, het is Jehovah zelf, want dat is de Christus, maar dat weten er niet zoveel. Laat ik het zo zeggen, dat durven er maar weinig te zeggen. Dat is wel de conclusie die je uit alle theologische leringen daaromtrent moet trekken, maar er is nauwelijks iemand die het durft. Maar de gedachte is gewoon dat Jehovah van het Oude Testament dezelfde is als Jezus in de evangeliën en als de Christus daarna in de brieven. Dat kan niet missen. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Het is namelijk gewoon zo dat in het Oude Testament gesproken wordt, in profetische uitspraken dan, over de Heere, over Jehovah, die naam staat er dan ook, terwijl diezelfde schriftgedeelten in het Nieuwe Testament worden aangehaald en toegepast worden op Christus. Waar het dus volgt, Jehovah is Christus, is niemand anders. Hij heeft wel een andere functie gekregen, inmiddels, maar hij is dezelfde. Hij is namelijk die hij is. Ik ben. In Johannes Evangelie komen we die uitspraak nog eens tegen. Ik ben. Wie bent u? En dan zegt hij, ik ben. Ja, ik ben het, maken ze dan van in de vertaling en dat soort dingen. Dan wordt het weer zwakker. Maar hij zegt gewoon, ik ben. En in Openbaring lees je dat ook. Hè? Dat spreekt de Heer tot Johannes en zegt... dat hij gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is, enzovoorts. Hè? Dat soort uitspraken. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat gaat over Christus. De Heer Jezus dus, eigenlijk. En daar worden uitspraken aangehaald over dat er maar één God is, uit Jesaja, en die God heet Jehovah. En dat er maar één God is die aanbeden mag worden, net zo goed Jesaja, maar het wordt aangehaald in Openbaring 1 door de Heer Jezus en op hemzelf toegepast. Hij is namelijk Jehovah Jezus Christus. De hele uitdrukking Heer Jezus betekent trouwens gewoon Jehovah, namelijk Jezus. Hij is dezelfde. En de conclusie moet dan ook luiden dat Jehovah de Zoon van God is, in de zin van hij is de veruiterlijking van de Godheid en daarmee de drager van al de aspecten van de Godheid. Dat wil zeggen, er was ooit iemand, dat is heel lang geleden inmiddels, maar er was iemand die mij vroeg, jaren geleden, hoe moet ik mijn God voorstellen? Toen was ik even ontdaan. En toen zei ik, als de Heer Jezus. En, want zo is dat. Als God zich namelijk aan ons voorstelt, dat is de moeilijkheid van de vraag, hoe moet ik mijn God voorstellen? Daar zit het geniep. Wij stellen ons niet God voor, God zelf stelt zich aan ons voor. Zie? En wel in de gedaante van de Heer Jezus Christus.